Merken en organisaties willen groeien, maar groeien gaat niet vanzelf. In Zicht op Groei gaan we in gesprek met toonaangevende Nederlandse bedrijven. Welke obstakels kwamen zij tegen op de weg naar succes? Vandaag de gast...
Niemand minder dan Caroline Henneman, Head of Marketing and Growth bij Skoola. Welkom Caroline, fijn dat je er bent.
Ja, leuk om hier te zijn. Dank voor de uitnodiging.
Skoola is volgens mij een merk dat mensen heel vaak voorbij zien komen. Ook als je er misschien helemaal niets mee doet. De eerste vraag die ik altijd stel is... er zijn altijd mensen die onder een steen hebben gelegen... en die geen idee hebben wat het nou is. Vertel eens eventjes in een paar zinnen... doe eens eventjes een elevator pitch van wat Skoola nou precies doet.
Ja, nou hartstikke goed. Skoola is een online leerplatform voor kinderen. Het is een educatief platform... aanvullend aan school, niet in plaats van, waarin kinderen in hun eigen belevingswereld door middel van quizzes en games kennis kunnen maken met lesstof van school en eigenlijk nog veel bredere stof die wij denken dat kinderen heel leuk vinden en moeten weten.
En waarom is het aanvullend aan school en niet in plaats van school?
Ja, dat is zeker heel duidelijk en dat komt eigenlijk omdat het is echt kinderen gaan naar school. Dat is gewoon waar ze leren en waarin ze worden opgeleid. En wij zijn echt voor de kinderen die iets extra's willen of extra uitdaging zoeken. We zijn echt een aanvullend. Dus we beslaan wel het curriculum wat je ook op school krijgt en dat behandelen we ook, maar we vervangen het niet.
Kun je eens een voorbeeld geven van wat je bijvoorbeeld op Skoola kunt doen als kind?
Nou, naast dus het curriculum wat we bestaan, dus je kan rekenen, taal, spelling doen, je kan wat over de aarde leren.
En altijd op een leuke manier, hè? Want dat zie je ook terug in de kinderen die dus bij jullie al vaker die spellen hebben gedaan, dat het gewoon vooral ook leuk is.
Ja, dus we proberen het op te bouwen op een manier waarop zij het leuk vinden. Dus we hebben kleine minigames tussendoor. Je kan munten verzamelen. Je kan met die munten weer cadeautjes kopen. Je kan een watergevecht spelen online. Je kan met je ouders uitdagen voor een gevecht. Er is heel veel te doen. De content die ook op school wordt gegeven, zeg maar echt die vakken, die zijn opgebouwd volgens SLO. Die doelen, die zijn gewoon bekend. Daar werken scholen ook mee. Dus dat de educatieve stuk zit er goed in. En wij kijken daarnaast nog wat interesseert kinderen nog meer. Het heelal, vulkanen, dinosaurussen, verkeer.
Precies, en dat komt alweer terug op jullie platform.
Ja.
Is het nou zo dat kinderen jullie zelf vinden en dat ze zeggen van... hey, dit is leuk, dit ga ik gebruiken? Of worden ze er toch altijd op gewezen door school of door ouders die zeggen van... hey, misschien is dit wel interessant?
Ja, nou dat is... Het liefst zou ik willen dat alle kinderen in Nederland de hele tijd zeggen ik wil Skoola. Maar ik heb zelf ook 3 kinderen en ik zie dat naarmate ze ouder worden, dat ze toch liever voor iets anders zouden kiezen. Dus in het begin is het heel erg dat jonge kinderen vinden het heel erg leuk. Die willen het zelf. Kinderen blijven het gelukkig leuk vinden. Maar als je een kind zou vragen van wil je een computerspel in Minecraft of Roblox of ons? Of over Skoola spelen? Dan sommige kinderen zullen dan toch voor iets anders kiezen. Dus het is in veel gevallen kinderen die het willen. Maar het zijn ook wel ouders die denken van... oh, dit is een goed idee voor mijn kind... omdat hij behoefte heeft aan extra uitdaging...
Ja.
Of extra ondersteuning op een bepaald vak.
Precies. En nog om even te snappen hoe Skoola precies werkt. Op school krijg je natuurlijk een rapportcijfer... en daarmee kun je zien of je iets goed begrepen hebt. Is er op Skoola ook een soort van test of toets... dat je kunt zien, oké, ik heb dit nou gedaan... ik heb dit misschien wel geleerd... en ik heb het goed begrepen, want ik krijg deze score...
Ja, dus op Skoola we hebben verschillende quizformats en daarin krijg je vragen. En dan zie je als je iets goed doet. Als je iets niet goed doet, krijg je de vraag later nog een keer. En als je uiteindelijk moet je zeg maar alle vragen goed hebben voordat je verder kan.
Mm-hmm.
En dan ga je naar het volgende level. En zo blijf je eigenlijk doorgaan. Totdat je klaar bent, dan moet je wel heel veel spelen in je groep. En dan zou je hem ook een groep hoger kunnen zetten.
Ja.
En ouders krijgen dan weer in het ouderrapport zien weer... oh, mijn kind heeft dit gespeeld, zoveel minuten, zoveel was er, ging er goed. Dus dan kan een ouder daar ook een beetje zicht op houden.
Hmm. Waarom is het eigenlijk ooit opgericht? Wat was de gedachte erachter?
Ja, nou, het is ooit opgericht door André Haart, een vader van toen jonge kinderen die op de basisschool zaten. Die eigenlijk het onderwijs, hoe hij het had gevolgd, nog steeds zo zag bij zijn kinderen. En dacht, ja, met al die nieuwe... techniek, dat zou dan toch wel... en digitale mogelijkheden, dat zou toch wel anders moeten kunnen. En toen is hij daarmee begonnen. En dat is in april 13 jaar geleden. Het is echt begonnen als... hoe kunnen we hem beter aansluiten bij de belevingswereld van een kind? Dus echt die elementen die kinderen leuk vinden in online... meenemen, zeg maar. En daar dus een programma op maken wat educatieve waarde heeft.
Ja. En wat zijn dan die dingetjes die kinderen online aanspreken? Kun je daar een voorbeeld van noemen?
Nou, het was natuurlijk, toen we begonnen, het was wat, dat 13 jaar geleden. Een iPad is natuurlijk per definitie voor kinderen leuker ja. dan een boek.
Ik las vanochtend dat baby's volgens mij al 2 uur schermtijd hebben op zo'n iPad. Ja.
Een kwart van de baby's. Ja, ja, ongelooflijk. Maar ik denk dat het is op een iPad, op een device wat ze kennen, waar ze makkelijker mee worden. Het is heel intuïtief. Je kan erop drukken, er gebeurt wat. Je kan ermee allerlei quizformats hebben, waardoor kinderen het echt vast kunnen houden. Het is geen boekje, het is geen vraag.
Precies, het prikkelt het brein heel erg.
Je prikkelt het brein, je stimuleert ze. Je kan er iets mee winnen als je het goed hebt. Je kan een boss battle doen, noemen wij dat. Dan kan je monsters verslaan en dan kan je echt kijken wie er beter is. Dus er zitten wat competitieve elementen in. Maar ja, eigenlijk wat je ook terugvindt in videogames of in games vaak.
En je leert er dus ook nog wat van. En dat is ook bewezen dat dat zo is.
Ja, ja. We hebben meerdere studies gedaan. In combinatie ook met de UvA. Waarbij we hebben gekeken van voor de zomervakantie en na de zomervakantie. Wat de groep heeft gedaan van kinderen, zeg maar, die wel school heeft gespeeld en niet. En daarin zag je significante verschillen. Waarom hebben we dat in de zomervakantie gedaan? Om de effecten, andere effecten van school uit te sluiten.
Nou ben je te gast in de podcast Sticht op Groei. Dat verklapt natuurlijk al dat jullie een enorme groei hebben doorgemaakt als Skoola. Hoe verklaar je dat succes eigenlijk?
Ja, de groei is natuurlijk afgelopen 13 jaar zijn er verschillende pieken geweest. Die hebben verschillende oorzaken gehad. De meest recente is natuurlijk heel duidelijk corona geweest. Daar is een hele grote groei in geweest. Toen hebben we gezien, en daarom zei ik ook, het vervangt niet school. Toen de scholen dicht gingen, zaten kinderen 8 uur per dag op Skoola. Nou, dat, daar is niet helemaal voor gemaakt. Gemiddeld wordt er 20 minuten gespeeld. Dus dat is echt wel iets heel anders. Ik denk, toen hebben we een hele grote groei meegemaakt. Maar daarmee is ook de markt best wel ontwricht. Want daarvoor waren we ook al populair. Maar nu werden we ook wel heel erg in het hokje coronaproduct gestopt. Dus daarna hebben we ook wel weer echt een beetje moeten vechten voor onze positie. Nou, daar kregen we natuurlijk... We zijn een consumentenproduct. We weten allemaal wat er in februari vorig jaar is gebeurd. En wat voor een impact dat heeft gehad op de economische situatie. Ja, en daar hebben we als consumentenproduct ook weer last van gehad.
Welke manier?
Het is een abonnementsmodel. Je kan kiezen tussen een maand en een jaar abonnement. En we zagen toch wel ook in onze... Op een gegeven moment in het najaar zagen we toch... Toen de economische crisis bij iedereen echt voelbaar was in zijn portemonnee... Zagen we echt in de exit-enquêtes dat mensen zeiden... Ja, ik moet mijn gasrekening betalen. Mm-hmm. Ik moet eten, dus ik zeg het op hoe belangrijk ik het ook vind. Nou, gelukkig zijn er allerlei maatregelen waardoor die pijn wat minder is geworden. En zien we mensen ook echt wel weer de weg naar ons terugvinden. En tegelijkertijd houden we een hele loyale groep mensen die gewoon ons blijft kopen. Omdat ze de waarde ervan in blijven zien en het dus ook nog kunnen betalen.
Ja, want dat is heel interessant wat je zegt. Hè? Dat je dus zegt van mensen vinden het heel belangrijk. Maar op het moment dat ze natuurlijk moeten kiezen tussen de gasrekening of de boodschappen. Of Skoola, dan wordt er wel eens de keuze gemaakt voor die eerste twee. Hoe speel je daar als marketeer op in?
Nou, onze missie is echt iedereen met plezier naar school. Hè? Dus we gunnen iedereen dat hij goed kan meekomen op school, maar ook dat hij de liefde voor leren houdt. En daarom werken we eigenlijk al bijna sinds het begin samen met een aantal stichtingen, met Jeugd Educatiefonds, Stichting Leergeld. Dus voor ouders die het niet kunnen betalen, werken wij samen met hen en kunnen zij via die organisaties zeg maar toch een abonnement op Skoola krijgen. En daarnaast zijn we onder schooltijd zijn we gratis op scholen. Dus dan kunnen kinderen onder schooltijd op school kunnen ze ook Skoola
spelen. En dan heeft de school wel het abonnement?
De school krijgt dat gratis van ons.
Oh, ze krijgt het helemaal gratis?
Ja.
Oké. Okay.
Ja. Dus dan zorgen we echt dat we zoveel mogelijk kinderen, dus ook als je het thuis niet kan betalen, dat je ofwel via een stichting ofwel op school onder schooltijd het kan spelen.
En zit daar dan de gedachte achter van, hey, als ze dat op school al gratis hebben geprobeerd en ze vinden dat leuk, dan komen ze misschien thuis bij hun ouders en zeggen ze van, hey, dat is Skoola, dat is leuk, laten we dat ook aanschaffen.
Nou, dat zou een hele mooie gedachte zijn als dat zo werkt. En in sommige gevallen werkt dat zo, maar het is ook echt om te kijken dat we alle kinderen kunnen bedienen, zoveel mogelijk kinderen kunnen bedienen. met ons product. Omdat we geloven dat onderwijs echt wel toegankelijk moet zijn voor iedereen.
Ja. Hey, eventjes over jou persoonlijk. Want je hebt een hele indrukwekkende carrière al achter de rug. Je hebt eerder bij IKEA gezeten, bij PepsiCo, bij Mercedes. Allemaal in marketingfuncties ook?
Ja, allemaal marketingfuncties.
2019 ben je aan de slag gegaan bij Skoola. Dat is dus voor die coronaperiode. Ja. Waarom heb je gekozen voor, na die indrukwekkende lijst aan merken, voor Skoola?
Ja, dat is dan toch een beetje dat je wat ouder wordt, dat je ervaring hebt opgedaan in grote bedrijven, verschillende bedrijven. En dat je een beetje gaat denken van, goh, ik moet nog 30 jaar mee. Of 25 jaar met wat voor... hoe wil ik mijn expertise inzetten? En wat wil ik eigenlijk ook... waar wil ik aan bijdragen? En... kinderen, onderwijs is altijd al iets wat mij heeft geboeid. Ik heb zelfs een keer bedacht dat ik naar de PABO ging om lerares te worden. En eigenlijk is dat een onderwerp wat me nauw in mijn hart ligt. En ik kwam bij Skoola, ik kende Skoola al. En toen dacht ik, ja, is dat niet wat waar ik echt mijn expertise kan inzetten, maar ook nog om met een maatschappelijk doel.
Ja. Mag ik het dat missiegedrevenheid noemen?
Ja, zeker, zeker. En het grappige is ook, toen ik bij Skoola kwam werken, deed Skoola niks anders dan dat het nu doet. En ik was bezig ook met het herdefiniëren van de purpose. En toen dacht ik, maar waarom zijn we eigenlijk geen B Corp? En toen hebben we dat...
Leg dat even uit voor de mensen die dat misschien niet
weten. Een
B Corp
is een organisatie die eigenlijk een business inzet om goed te doen voor de wereld.
Precies, maatschappelijke
impact te maken. Dus het is niet, zij prediken niet, het is purpose over profit. Of de andere kant op, het is echt je bedrijf inzetten om iets goeds te betekenen voor de wereld ook.
En dat krijg je ook niet zomaar?
Is een vrij intense assessment die je moet doen. En die hebben wij toen eigenlijk vrijwel direct gestart. En ja... daar zijn we snel doorheen gegaan. Dus eigenlijk op heel veel vlakken was precies... Ja, voldeden we al aan hun criteria. En toen hebben we dat predicaat gekregen.
Dus dat heb jij in gang gezet?
Ja, dat was een van de dingen dat ik dacht... Ja, dit is eigenlijk ook meer een bewijsvoering van wat we doen.
Ja.
Want soms wordt nog wel eens gedacht... het is educatie, maar het is commercieel bedrijf. Klopt, wij verdienen geld. En wij verdienen geld zodat we nog meer kinderen kunnen bereiken en kunnen helpen.
Mm-hmm. En wat is dan, want dat was ook de reden dat ik net even dat lijstje noemde met IKEA en ook Mercedes. Dat is toch denk ik een andere manier van marketing voeren dan bij Skoola. Tenminste, ja, dat is ook een open vraag. Nou, is dat zo?
Nee, ja, ik denk PepsiCo wel. Als je kijkt naar de aard van het product. En dan kan je zeggen cola, chips, sportdranken. Maar ik denk wel, PepsiCo was als een van de bedrijven al heel erg vroeg bezig met performance with purpose. Dus echt dat maatschappelijke erin brengen. En het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat een bedrijf als PepsiCo een move gaat maken, waardoor ze geen palmolie meer gebruiken, maar zonnebloemolie, hun verpakkingen voor 80-90% niet meer uit plastic laten bestaan. Dat heeft natuurlijk een enorme impact.
Precies, dus daarmee beïnvloed je ook andere merken die ook die kant dan opgaan.
Precies, dus dat zat er ook al in. IKEA is natuurlijk ook een bedrijf wat heel erg staat, hè? A better day, everyday life for the many people.
Mm.
Was het destijds, volgens mij is het nog steeds. Maar daar gaat het natuurlijk heel erg over van wat is je... Hoe kunnen we mensen hun leven zo aangenaam mogelijk maken? Ook als je op een zolderkamer woont of als je iets nodig hebt voor je tuin. Maar het ging natuurlijk heel erg over een samengesteld gezin. Een kleine ruimte, een grote ruimte. Hoe maak je die toch echt voor jezelf? Dus dat purpose gedreven zat erin. Alleen het heeft volgens mij steeds een stapje meer gemaakt, zeg maar, richting echt de zichtbare impact, denk ik.
Oké, dus ik proef je in dit antwoord wel dat je beroep, je vak, waar je dagelijks mee bezig bent, is niet wezenlijk anders bij Skoola dan dat het bij IKEA of Mercedes was.
Er zat altijd een purpose in. Alleen ik denk dat hij nu veel meer aan de oppervlakte ligt.
Mm.
En hij is wel, in wat wij doen, is hij meer aanwezig dan voor toen ik werkte voor een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf, laat ik het zo zeggen.
Maar wat betekent dat dan voor de dagelijkse uitvoer van het marketingvak? Dat je dus voor zo'n organisatie werkt. Hoe zie je dat terug?
Ja, dat wij soms beslissingen nemen die misschien niet alleen commercieel gedreven zijn. Dus het hele idee dat wij iets aanbieden op scholen wat gratis is, waar mensen gratis toegang toe hebben. Dat we tijdens corona hebben gezegd, kinderen kunnen nu niet naar school. Dus we zetten het product open voor iedereen tussen die tijden. Dat in ieder geval alle kinderen thuis ook onderwijs kunnen. Mm. kunnen volgen. Ja, dat is een beslissing die je dan neemt. Die je niet had genomen als je alleen commercieel denkt. Want dan denk je, ja, we laten het lekker zo zitten. En iedereen moet maar een abonnement kopen. Dus ja, dat is een beslissing. En dat is heel mooi in het bedrijf. Want het is niet dat ik zeg, jongens, ik denk dat we dit moeten doen. Nee, het was bijna direct aangenomen. En het was iedereen voelde dat we dat moesten doen. Mm-hmm. We moesten helpen. We moeten, weet je, dit overkomt ons allemaal.
Ja.
En dat is zo mooi. En dat voel je heel vaak in het bedrijf op verschillende momenten, dat je dus wel daadwerkelijk andere keuzes maakt dan wanneer je het moet verantwoorden aan aandeelhouders of dat je nog meer een commerciële instelling hebt.
Ja, even meer in algemene zin. Zie je deze ontwikkeling ook bij andere bedrijven, dat er dus veel meer ook naar de maatschappelijke impact gekeken wordt, ook als er een commercieel doel is. Dus dat ook commerciële bedrijven misschien wel eens zo'n stap zouden zetten.
Ja, dat gebeurt wel steeds meer. Dat kan ook niet meer. Je kan dat ook niet negeren, hè, want de consumenten zijn er ook steeds meer mee bezig. Die zijn echt al bezig met wat doe jij voor de, wat doe je eigenlijk voor de maatschappij? Wat doe je voor de samenleving? Wat voor een effect heeft wat jij doet op de omgeving, op ons milieu, op ons klimaat? Dus ja, ik denk dat wordt steeds belangrijker. En soms is het bij ons ligt hij natuurlijk heel dicht op, dus het is een hele directe impact. Maar het kan op allerlei manieren. Als een grote kledingfabrikant bedenkt natuurlijk om vanaf nu zijn katoen van veel dichterbij te houden, alleen bij trein te laten komen of per boot. Ja, dan is het natuurlijk ook een hele grote impact.
Ja, je zei net al eventjes iets over de doelgroep. Hè? Dat kinderen het vooral interessant vinden en die vragen erom. Maar middelbare scholieren die hebben eigenlijk geen interesse meer in Skoola. Dat klopt, hè?
Ja, maar Skoola is er ook niet voor de middelbare school. Het is voor eigenlijk peuterleeftijd tot en met groep 8. En dan bedienen we ze goed. En in die laatste groepen merk je al een beetje, groep 7 en 8, dat ze toch wel liever misschien wat anders doen. En die houding die zet eigenlijk wel een beetje door als je naar de middelbare school gaat. En voor middelbare school hebben we een apart product, dat heet WRTS. Ooit begonnen als een woordjesleerplatform, maar inmiddels uitgebouwd tot een platform waar je eigenlijk bijna alle vakken kan volgen van de middelbare school. Wiskunde, Engels, Frans, bedenkend biologie, het staat erop. En daarvan is niet zozeer de missie om het leuk te maken, maar daar zit meer op efficiënt en snel.
Ja, dus je kunt je mensen van Skoola, als ze dus zeg maar te oud worden voor Skoola, kun je ze dus wel meenemen naar dat nieuwe product.
Ja.
En werkt die conversie ook een beetje?
Nou, dat proberen we steeds meer. Dus we zijn in 2019 is WRTS er ook bijgekomen. En je merkt heel erg dat sommige mensen weten al de weg te vinden. En wij proberen ze natuurlijk daar ook in te helpen.
Precies. Ja. Maar je richt je dus wel op de ouders, denk ik. In ieder geval als we het op Skoola richten, is de ouders, de ouders zijn de groep die je target.
Ja.
En hoe kun je, noem eens een paar voorbeelden hoe je dat doet?
Ja, dat doen we op verschillende manieren. We maken het bekend via radio, maar we kijken ook veel meer naar wat doen de ouders. Nou, podcast luisteren is een leuk voorbeeld. Dat is iets waar we de laatste tijd, de afgelopen jaren, steeds beter in worden. En dat is ook steeds meer podcasts vinden die echt bij ons de doelgroep aansluiten. Mm. En we daar ook resultaat van zien. We werken steeds meer met influencers. Dat heet dan mom-influencers.
Noem eens een bekende mom-influencer. Ik zou er namelijk geen één kunnen noemen.
Je hebt de Lavisanne.
Ja?
Die is ongelooflijk grappig. Dat is een hele leuke die waar we mee werken. We hebben Delia. Skincare Master heet ze. Maar dat is een moeder van net 4 kinderen geworden. Die weer een hele andere benadering heeft. En dat zijn er 2 die voor ons vaak werken en waar we een hele goede relatie mee hebben. Dus dat is. En zo proberen we steeds een beetje te kijken van wie wat werkt en hoe werkt het en hoe moeten we het dan inzetten.
Ja.
En het wat erg helpt, is dat zij gewoon ook enthousiast zijn over het product zelf.
Mm-hmm.
Dus het is, we geven hen ook vrijheid.
Is dat ook voor jullie een voorwaarde om met zo iemand aan de slag te gaan? Dat ze wel enthousiast zijn over het product?
Jazeker.
Mm-hmm.
Ja. En het fijne is, vaak hebben zij ook situaties waarin ze zeggen, nu is het echt wel even fijn om 's ochtends vroeg een kind een tablet geven als ze om 6 uur naast je bed staan. En dan zie je dat soort, vaak maken zij dan zelf ook dat soort situaties van nu is het handig voor Skoola. Dat is natuurlijk zo. Ik bedoel, vanuit ervaring kan ik zeggen dat het best lekker is om dan nog even 1 keer je om te draaien.
Snap ik. Ik vond het interessant dat jij net zei van... We hebben dus die podcast, we hebben die influencers, radio, televisie trouwens ook.
Televisie doen we ook. Met de reizende prijzen van televisie zijn we wel een beetje aan het kijken van... Is het interessant genoeg en wat levert het nog op? Nee, met radio hebben we natuurlijk net het onderzoek gehad over selectiviteit. Dus daar zijn we ook aan kijken. We zitten nu ook veel outdoor in, digitale outdoor.
Dus dat is een heel breed pakket eigenlijk wat je inzet. We hebben hier eerder in deze podcast Niek Veendrik van Stoof te gast gehad. Luister die aflevering vooral terug in je podcast app. Die zei wat voor ons heel goed werkt voor Stoof met die warmtekussens is billboarding. Dus voor het RTL Nieuws of voor Boulevard eventjes zo'n billboarding. Daar merken wij een heel goed en groot effect mee. Trouwens ook in Duitsland waar ze ook actief zijn. Merken jullie ook in dat hele pakket één onderdeel waarvan je zegt dat is echt een hit. Dat werkt echt ontzettend goed.
Nou, het wisselt een beetje. Dus we hebben veel tv gedaan. Dat werkte heel goed. We zien dat de radio voor ons ook goed werkt. Billboarding hebben we ook gedaan. Alleen het nadeel natuurlijk van billboarding is gewoon naamsbekend dat je kan geen verhaal vertellen. En op het moment dat liefst vertellen wij wel een verhaal.
Dus dat is voor jullie wel essentieel?
Ja. Ja. Niet op elk moment, want er zijn natuurlijk gewoon momenten dat je weer even top of mind wil zijn. Dan zou dat heel goed werken, maar... Voor ons is het wel en het is altijd de combinatie, hè? Want we praten nu heel veel over eigenlijk de traditionele media, al wel podcast influencer, je kan het afvragen, maar het stukje online is, hebben we echt een always on strategie, dus daar zijn we eigenlijk altijd te vinden. En daar zorgen we altijd dat we genoeg aanwezig zijn.
Jij zei in het voorgesprek wat we hebben gehad van in de coronaperiode kregen we ook wel een beetje het predicaat corona-product, hè, van oké, dat groeit omdat nu die lockdown er is. Hebben jullie dat een beetje van je af kunnen schudden?
Daar hebben we hard aan gewerkt. Dus we hebben een nieuwe positionering neergezet waarin we eigenlijk veel meer hebben laten zien van Skoola is veel meer dan een corona-product. We hebben heel erg het product is heel erg, Skoola is heel erg gebouwd rondom de growth mindset. Dus heel erg, weet je wel een beetje wat dat is?
Nee, helemaal niet. Jij kan me er iets bij voorstellen, maar leg het maar eventjes uit.
Nou, als we teruggaan naar de theorie van Carol Dweck, dat is echt de grondlegster van de growth mindset, heb je, iedereen heeft een fixed mindset en een growth mindset. En een fixed mindset, die gelooft heel erg van, je talent is aangeboren, ik ben wie ik ben, ik kan dit, maar dat kan ik gewoon niet goed, punt. En de growth mindset is eigenlijk veel meer over ik kan alles leren.
Oké, een beetje nature nurture.
Ja, dus ik kan alles aanleren als ik maar... Mijn brein is een spier. Als ik maar genoeg train, oefen, dan kom ik daar wel. En eigenlijk kinderen worden geboren met een enorme drive en wil om te ontdekken en te leren. En die hebben geen angst. En gaandeweg, nadat ze ouder worden, merk je dat ze door ervaring... toch wel merken dat soms iets niet lukt. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld als je naar school gaat en je ziet niet in één keer het antwoord op rekensommen. En dat je dan gaat geloven dat je niet goed in rekenen bent. Terwijl als je maar blijft proberen en blijft oefenen, dan is het echt. Dan ga je eigenlijk door die leerkuil. Dus dan ga je op een gegeven moment, je bent aan het proberen en het lukt niet. En juist de stap als je doorzet en het weer probeert, dat je eruit komt, dat is echt, zeg maar, die
growth. Die overwinning, mindset, zeg maar.
Die overwinning, ja. En er zijn allerlei manieren om kinderen te helpen door die leerkuil heen te komen, of in ieder geval door te zetten en te ontdekken. En dat is hoe Skoola ook heel erg is opgebouwd. En dat zijn we nu veel meer aan het laten zien, want dat is eigenlijk iets ontzettend moois, wat we eigenlijk nooit verteld hebben, want we zijn altijd heel erg bezig geweest met de hoe. Hè. We zijn leuk leren. En nu zijn we wel weer aan het uitleggen van wat is eigenlijk...
Precies.
Hoe zit eigenlijk het product echt in elkaar en welke mindset wil je houden? En misschien heb je hem gehoord op de radio. We hebben een blokfluitcampagne met een mooi nummer van Berdien Stemberg, waar we nu een eerste... Blokfluit probeert een meisje te spelen en dat gaat hartstikke vals. En je hoort er zelf aanmoedigen van, nou, kom op. Wat overigens mijn dochter is.
Wat grappig. Ja.
Die voelt zich heel bekend nu, dat ze op de radio is geweest. Dan heb je er nog één waarin wordt gefloten, waarin ze dan iets beter wordt. En dan nog één waarin het mastert, dat het is gelukt. En de blijdschap. En de grap is, dat is echt... We hebben dat expres gedaan natuurlijk. Zo'n bekend deuntje. Valse blokfluit doet pijn in je oren. Dus hij valt heel erg op. En het is leuk om te zien dat we van heel veel mensen zeg maar terugkrijgen van... Ik vind hem super irritant, maar ik moet de hele tijd aan jou, als ze me kennen. Of als Koela in ieder geval denken.
En aan het verhaal wat je heel goed uitlegt daarmee.
Dus precies... Precies. En dat verhaal kunnen we eigenlijk nog veel beter uitleggen. Dus we zijn heel erg bezig om dat verhaal nog tastbaarder te maken op alle verschillende kanalen.
Ja. Nu snap ik ook helemaal je opmerking over billboarding. Dan kun je dit verhaal natuurlijk helemaal niet uitleggen. Dus je hebt andere vormen gekozen om dit te doen.
Ja, maar tegelijkertijd... billboarding op televisie. Klopt. Ja.
Maar het is goed. Dus dit wordt echt die nieuwe positionering die dus helemaal helder is. Maar die je dus ook veel meer gaat uitdragen naar buiten toe.
Ja.
Hartstikke goed. Hey, dit was je eerste podcast, begreep ik.
Ja.
Hoe vond je het?
Ik vind het hartstikke leuk.
Oké, ik vond het heel leuk dat je te gast was en dat je het verhaal van Skoola met ons wilde delen. Heel veel succes en ook plezier met dit ontzettend mooie merk. Maar nog één vraag erover. Leven lang leren hebben we natuurlijk over. Is er nog een idee om ook nog meer doelgroepen aan te gaan spreken? Want we moeten eigenlijk ons hele leven lang blijven leren en ontwikkelen.
Ja, eigenlijk... kort. We doen nu basisschool, middelbare school. De vervolgstappen liggen nog in de toekomst. Maar is zeker dat lifelong learning is zeker iets waar wij voor staan. En zeker naar kijken.
Oké, Caroline, dankjewel dat je er was.
Dankjewel.
Dit was Zicht op Groei. Volg ons in je favoriete podcast app en mis geen enkele aflevering. Check onze andere podcast op zicht.nl/podcast.